Gemeente namens de kerkraad delen wij mee dat volgende week zondagmorgen er bevestiging zal plaatsvinden van ambtsdragers. En dat de collecte vandaag bestemd is, de eerste voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En volgende week is er één collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Komt, luister toe, gij Gods gezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. En ook het tiende vers wat onze kinderen voor de zondagsschool geleerd hebben. God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goedertierenheid. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 66, de versen 8 en 10. Gemeente, willen wij ons ook deze morgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in antwoord daarop met elkaar zingen uit Psalm 119, het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, uit het Nieuwe Testament en wel uit de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen. En daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Stellen wij ons dus nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 119, vers 3. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 17. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Je zult niet doodslaan, je zult niet echt breken, je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naasten huis. Je zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke gij ook eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond, liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt een oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende, de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welken is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet, met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en den Vader door hem. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, we willen met elkaar zoeken het heilig aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. En we willen opnieuw met elkaar denken aan Willemijn Filerius. We willen ook gedenken aan de familie Buts en de familie Beket, die opgeschrikt zijn door het plotseling sterven van een geliefde vriendin en een goede buurvrouw, zuster Kamp. We willen ook gedenken aan allegenen die verdriet hebben gekregen op de Koninginnedag, alle nabestaanden van hen die omgekomen zijn, de slachtoffers, en ook daarbij het koninklijk huis aan de Heere opdragen. Zoeken we met elkaar het aangezicht des Heeren in gebed. Heere, almachtige en genadige, langmoedige en goede tieren, Heere. Wij komen tot u na zo'n veel bewogen week. Heere, we zijn er allemaal op een of andere wijze getuigen van geweest. Welk een drama zich heeft afgespeeld op de Koninginnedag. Heere, waar zoveel mensen het leven hebben verloren. Waar zoveel mensen in diepe rouw zijn. Waar zoveel mensen getraumatiseerd zijn door de ervaringen van die dag. Heere, wat is het leven daadwerkelijk een damp? We kunnen zo in feestvreugde zijn om de verjaardag van de koningin en een ogenblik later opgeroepen om voor de koning der koningen te verschijnen. Heere, gedenk al die mensen die verdriet hebben, die geschokt zijn. Heere, we dragen ze hartelijk aan u op. Wilt u nabij zijn? Wilt u sterken en ondersteunen, kracht geven. Heere, gedenk ook ons koningshuis. Heere, wat zal dit allemaal voor onze geliefde vorstin betekenen? Heere, het was op haar verjaardag, om het zo te zeggen. De gelegenheid van uw goedheid dat u haar nog wilde sparen en dragen. Mocht ze op de dag, de geboortedag van haar moeder, zo met haar gezin, de familie bijeen zijn om dat te gedenken. Hier en daar viel een donker kleed over die dag. Sterk haar, blijf bij haar. Nu ze dit ook alleen verwerken moet. Haar geliefde man moet missen. Heer, zoals weduwe dragen we haar ook hartelijk aan u op. Gedenk haar met haar gezin, de familie. Heer, gedenk ons land en volk, dat zo ook geschokt is door deze dingen. Heere, dat er toch een boodschap vanuit mag gaan. Dat we allemaal bereid moeten zijn. Heere, we denken ook aan die ouders. Van die man die deze verschrikkelijke daad heeft gepleegd. Wat moet dat ook voor hen zijn. Om zo van hun zoon afscheid te moeten nemen. Heere, wilt u ook die mensen gedenken in hun verdriet. Met hun vragen. O grote koning. Dat we zomaar tot u mogen gaan. Om deze dingen, deze zo verdrietige dingen bij u te brengen. Heer, zie zo in gunst op ons volk ten Heer. En leer ons toch. Om onze tijd kostbaar te achten. Dat we alle ogenblikken in gevaar zijn. En geef dat we bereid mogen zijn. Dat zo ook van deze gebeurtenis. Voor ons allen nog. Zo'n ernstige roepstem mag uitgaan om u te zoeken. Heer, en die is er ook in ons dorp uitgegaan. U weet ook dat er families in ons midden zijn die in rouw zijn en in smart. Denk er aan de familie But, die een geliefde vriendin zich zagen ontvallen met wie ze deze week zojuist op vakantie zouden gaan. Heer, maar wat is het zo heel anders gegaan. Het is een onvergetelijke week geworden. Waarin ze veel met elkaar hebben meegemaakt. En waarop de koninginnedag ze afscheid moesten nemen van een geliefde vriendin. Heer, en dat geldt ook voor de familie Beket die zoveel tientallen jaren met hen opgetrokken zijn als buren. Heer, het is ook voor hen een hele schok. Zij zijn al zo oud. En nu hebben ze dit ook meegemaakt. Mensen die zoveel jaren jonger zijn en voorgegaan zijn. Heere, gedenk ook hen bij het klimmen der jaren. Heere, wij dragen zo deze families hartelijk aan u op. Gedenk ook de man van de overledenen met zijn kinderen. Heere, zomaar in enkele dagen tijd een geliefde moeder weggevallen. Heere, het spaar en draag en wennen nog. Ondersteun ze en geef ze toch. Dat ze troost mogen zoeken onder uw helende vleugelen. Heere, wat bepaalt deze week ons toch bij de kortstondigheid van het leven. En geef toch dat we niet door zullen leven. Maar dat al deze dingen iets achter mogen laten in ons hart. Dat het door uw geest gebruikt mag worden om ons aan uw voeten te brengen. Jong en oud. Zoudt gij daartoe ook vanmorgen de prediking willen gebruiken. De prediking van uw woord. Heer, het is een woord uit een onderwijzend deel van de brieven van de apostel Paulus. Heer, en dan weet u dat ook deze dingen niet altijd direct door ons bemind worden om te horen. Dat onze gedachten daar niet direct naar uitgaan. Dat er misschien teksten zijn in de schrift die we liever horen bepreken. Maar dit hoort toch ook bij de volle verkondiging van uw woord. Ook deze onderwijzende en vermanende gedeelten. In het bijzonder ook voor uw kinderen. Maar Heere, laat het toch ook voor de onbekeerden een woord zijn. Dat hen doet zien dat zij dit leven niet kennen. Of dat het hen in een gemis brengt. En dat ze begeren mogen ook dat leven met u te kennen. En geef ook dat deze woorden van Paulus genezend mogen werken in ons aller hart. Dat deze woorden van u, geschreven door uw Heilige Geest, bekerend mogen werken in ons aller hart. Heere, want ook al schrijft hij het aan de gemeente van Kolosse, aan uw kinderen. Het is een woord wat komt tot ons allemaal vanmorgen. En niemand kan zeggen, ja, maar dat gaat niet over mij. Want u hebt recht, o koning, dat we u allen zouden dienen. Daarom bidden wij u, laat ook dit woord vanmorgen zijn kracht mogen doen in het midden van de gemeente. Heere, wij komen tot u. Als een gemeente die alles verzondigd heeft. Als een dienaar die er geen recht op heeft. Als een kerkraad die van u is afgeweken. O Heere, wij smeken u. Doe het ons gevoelen. Want we kunnen het wel bespreken. Maar er is zo'n verschil met beleven. Heere, dan brengt het ons op de knieën. In de verootmoediging voor u. Heere, en zo zien wij dan op u. Omdat wij het niet kunnen. Wij hebben het niet. Wij zijn van u afgeweken. Maar wilt gij u nog des ontfermens aan ons gedenken? Bedenk ook de beide broeders uit het midden van de kerkraad. Heren die op dit moment met ons niet kunnen in- en uitgaan. U kent de omstandigheden waar ze in verkeren. We dragen ze hartelijk aan u de Heer op. Wilt u ze onderwijzen en leren van de weg die ze gaan moeten. Heren, gedenk hen met hun gezinnen. U weet ook wat het voor de gezinnen, voor de vrouwen betekent. Heren, wilt u zelf nog eens opstaan. En wilt u zelf nog eens leiding geven. O koning van de kerk, zo zoeken wij uw aangezicht. Heer, en dan willen we ook voor Willemijn bidden. Heer, u kent haar omstandigheden. Heer, en dan zijn er zo ook van die momenten in haar jonge leven van moedeloosheid. Heer, het duurt al zo lang en het lichaam wordt telkens weer afgebroken. En de vermoeidheid en de pijn kan zoveel zijn. Heer, en dan zijn er wel eens momenten. Dat ze misschien wel iets gevoeld van wat Elia gevoelde. Heere, neem mij maar weg, hoe lang nog? Heere, maar wilt u haar moed en kracht geven? U hebt dat toch betoond ook in de achterliggende tijd, telkens weer van haar af te weten. Heer, en daarom roepen wij uw naam aan. Verlevendig haar en geef haar weer moed. En geef haar kracht om door te gaan, hoe lang de weg ook zijn zal. Maar dat ze weten mag dat het in uw hand ligt. Heer, en dat geldt ook voor Raymond. Heer, voor hem is het ook moeilijk en zwaar. Al die weken, ach Heer, gedenk ze ook samen. Wat wordt ook hun jonge liefde op de proef gesteld. Heer, en dat mogen toch ook van u vragen. Sterkt u ze daarin, samen met de wederzijdse ouders, broers en zussen. Heer, wilt u het personeel ook wijsheid geven, de doktoren. Dat we niet af zouden laten, hart en hoofd ook voor haar en voor allen die haar lief en dierbaar op te heffen tot u. Want van wie zouden wij het anders verwachten dan van u alleen? Grote koning, zo kunnen wij tot u komen met veel bedruktheid en geestes. Heren, maar bij u is toch het leven. Bij u is toch raad. Bij u is toch wijsheid. Bij u is toch uitkomst. U hebt het toch beloofd. Maar de Heer zal uitkomst geven. En dat we het dan ook zo in alle omstandigheden, persoonlijk, op ons werk, Heer, want er zijn er ook die daar zorgen hebben, in ons gezin, in het midden van de gemeente. Heer, uw woord is toch een levendwekkend woord. Uw woord is toch een woord van troost en van vermaning. Daarom bidden wij u, laat het zo zijn kracht mogen doen. O grote God, ontfermt u zich over ons allen, om Christus wil. Amen. Liefde gemeente, we willen weer verder gaan luisteren naar het onderwijs van de apostel Paulus, wat hij gegeven heeft aan de gemeente van Colosse, en wat hij tot op de dag van vandaag, sprekende nadat hij gestorven is, nog steeds mag doen. Het is toch uiteindelijk niet het woord van Paulus, maar het is het woord van de levende koning van de kerk. En van hem heeft Paulus zo rijk mogen spreken in die eerste twee hoofdstukken. Daar heeft hij Christus mogen verkondigen. We denken alleen maar aan deze woorden. Als hij schrijft in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Daar mocht hij het kruisevangelie centraal stellen. Daar mocht hij de gemeente wijzen op hem die voor hen verzoening heeft aangebracht. En dat wonder dat de gemeente van Colosse nu in hem al haar heil mocht vinden, doet hem uitroepen in dankzegging. Wij danken God de Vader altijd voor u, biddende. O, daar mocht Paulus getuigen dat niet alleen de gemeente van Colosse mocht delen in dat wonder van die opzoekende liefde van de Heer. Maar Paulus, hij mocht een ontzaglijk diep inzicht krijgen dat de Heer niet alleen de uitverkorenen met hem zou verzoenen, maar we hebben erbij stilgestaan dat Christus alle dingen zou verzoenen die op de hemel en die op de aarde zijn. Paulus, hij mocht het geloven dat de schepping die nou zucht als in barensweeën zijnde ook door het verzoeningswerk van Christus verlost zou worden. En dat zij in de dag van de toekomst van Christus haar aangezicht zou vernieuwen. We hebben mogen horen hoe Paulus gesproken heeft op een diepe geestelijke wijze over de doop. Waar hij gesproken heeft hoe de doop het beeld is van de christen die met Christus begraven wordt, maar ook weer met hem opstaat tot een nieuw leven. En daar gaat Paulus nu in die volgende hoofdstukken, in het derde en in het vierde hoofdstuk, op door. Dat leven dat de Heere gegeven heeft, nu ook zichtbaar dient te worden in het midden van de gemeente van Colosse. Hij zegt wat onze Heidelberger catechismus later onder woorden zal brengen, dat zo wie Christus is ingeplant, niets zal voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Paulus, hij zegt, jullie mogen delen in dat wonder van die opzoekende liefde van de Heere. Jullie mogen kennen dat wonder van die waarachtige wedergeboorte. Maar laat dat wonder nu ook zichtbaar mogen worden in de praktijk van het leven. Laat jullie leven een godzalig leven mogen zijn. En zo zien wij dat Paulus in de hoofdstukken 3 en 4 de gemeente van Colosse komt op te roepen tot een heilig leven. En een van de teksten waarin hij dat doet, willen wij vanmorgen met elkaar overdenken. Luisteren naar het woord van de Heere. Als Paulus tot ons vanmorgen zegt in het 16e vers: het woord van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Het 16e vers van Colossenzen 3 bepaalt ons bij Paulus' aansporing tot een heilig leven der dankbaarheid. En we letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats zegt hij: laat Christus koning zijn. In de tweede plaats zegt hij: leert en vermaant elkander. En in de derde plaats zegt hij: zingt de Heere in de psalmen. Paulus' aansporing tot een heilig leven der dankbaarheid. In de eerste plaats: laat Christus koning zijn. In de tweede plaats: leert en vermaant elkaar. En in de derde plaats: zingt de psalmen. En van dat heilgeheim, van dat derde punt, gaan we met elkaar zingen uit Psalm 42. En daarvan het derde en ook het vijfde vers. Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in s hoogsten lof uw lust. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Psalm 42, de versen 3 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste is dus bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Beide van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Ja, gemeente, in die woorden, daar ligt nou zoveel troost in. En zoveel bemoediging, dat je wel kunt begrijpen dat apostel Paulus zegt, zingende de Heren in de psalmen. Gemeente, we willen vanmorgen dan luisteren naar het woord van de apostel Paulus. Als hij schrijft, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heren met aangenaamheid in uw hart. We willen dan luisteren naar Paulus' opwekking tot een heilig leven der dankbaarheid. Laat Christus koning zijn. Leert en vermaant elkaar en zingt de psalmen. En na het amen van die prediking willen we dan zingen, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Gemeente, als we hoofdstuk 3 gaan lezen, dan merken we eigenlijk al direct die overgang waar ik over sprak aan het begin. Want apostel Paulus, hij zet dat hoofdstuk in met deze woorden, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn waar Christus zit aan de rechterhand Gods. Paulus die trekt als het ware de conclusie. Als dat dan waar mag zijn in uw leven. Dat u met Christus zijt opgewekt. Dat dit in uw leven Goede Vrijdag is geworden. Waar u met Christus begraven bent. Maar dat het ook Pasen mocht worden dat u met hem opgewekt zijt, waarin hij u gerechtvaardigd heeft, vergeving der zonde geschonken heeft, om zijn volbracht werk. Laat het dan ook zichtbaar zijn dat uw leven radicaal van koers veranderd is. Dat u niet meer zoekt de dingen die beneden zijn, maar dat u nu zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus uw zaligmaker is. Laat het dan in uw leven duidelijk en zichtbaar worden dat u een pelgrim bent op weg naar het hemels vaderhuis daarboven. En dan zegt Paulus, dan wordt je kleding ook heel anders. Hij zegt, dan wordt het oude kleed van toren en laster, van hoererij en ontucht, van leugen en vuilsprekerij afgelegd. De oude mens met zijn verdorven werken wordt afgelegd en u mag aandoen dat nieuwe kleed, die nieuwe mens, dat kleed der liefde, dat kleed der barmhartigheid, der ootmoedigheid en van langmoedigheid en van vergevende liefde. Dan wordt het dus zichtbaar indien gij met Christus zijt opgewekt, zo zoekt dan de dingen die boven zijn waar Christus is. Maar geliefde gemeente, als Paulus hier na die eerste twee hoofdstukken overgaat naar het leven der heiligmaking, nadat hij eerst gesproken heeft over het wonder van de rechtvaardiging, dan moeten wij daar geen scheiding in zien, alsof het eerste achtergelaten is en dat wij nu overgaan tot het tweede. Nee, die twee horen onlosmakelijk bij elkaar, rechtvaardiging en heiliging. Die zijn aan elkaar verbonden en mogen nooit los van elkaar gezien worden. Wij kunnen nooit heilig leven als wij niet gerechtvaardigd zijn. Wij kunnen nooit waarlijk leven tot Gods eer als wij niet door het geloof verbonden zijn aan Christus. En de oproep die Paulus doet tot een godzalig leven staat niet los van het verzoenend werk van Christus. Nee, zij vloeit er geheel uit voort. Hij is ook de bron van dat nieuwe leven. Hij is immers toch die ware wijnstok waaruit de ranken de vruchten gaan voortbrengen. O gemeente, laat dat de eerste les mogen zijn, dat wij dat nooit zullen vergeten, dat die twee bij elkaar horen, rechtvaardiging en heiliging, een tweelingzuster. Want als wij dat niet zien, gemeente, dan zouden wij gaan denken dat wij zelf in eigen kracht heilig zouden moeten leven. Dan worden wij krampachtige mensen die menen dat wij de dingen moeten doen. En als wij het moeten gaan doen, dan loopt het uit op een falikante mislukking. Wat heeft Petrus dat moeten ervaren toen we daarbij stilgestaan hebben? En hij zei, wij gaan vissen. En toen hebben ze die nacht niet één visje gevangen. Want als wij heilig moeten gaan leven, dan komen wij opnieuw onder het juk der dienstbaarheid. Dan komen wij in een wettische heiligmaking terecht, zoals we dat wel eens noemen. Want dan wordt het evangelie een nieuwe wet die wij moeten vervullen. Dan krijg je van die geestelijke doe-het-zelvers. Mensen die in eigen kracht gaan zoeken in te gaan in het hemels koninkrijk. Dan worden wij hoogmoedige farizeeërs die de wet zullen houden en op grond daarvan menen te zullen ingaan. O gemeente, als wij zo deze vermaning van Paulus zouden opvatten, dan wordt het een eeuwige mislukking, dan komen we daar eeuwig mee om. Dan pogen wij met onze heiligheidskrukken de berg van Sion op te komen, maar dat zal nooit kunnen, want het blijft waar. De rechtvaardiging is wat Christus voor ons deed, maar de heiligmaking is wat Christus in ons doet. En daarom hebben wij bij al die vermaningen die Paulus vanmorgen tot ons spreekt te bedenken, dat we ze moeten zien in het licht van het woord van Christus uit Johannes 15. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. En dat woord zet dus een radicale streep door mijn heiligheidsdrijven. Door mijn opklimmen naar de volmaaktheid. Het ware heilige leven vloeit voort uit de innige geloofsverbinding met Christus. Want hij is mij gegeven tot rechtvaardiging, tot heiligmaking, tot het eeuwige leven. En alleen in dit licht, gemeente, gaan wij onze tekst lezen. Als daar de apostel Paulus dan zegt: het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Wat bedoelt Paulus als hij deze vermaning uitspreekt tot de Colossenzen? Wel, als wij dat weer zien in het licht van wat we zo even zeiden over de rechtvaardiging en de verhouding met de heiligmaking, dan is het als het ware een uitwerking van wat Paulus al eerder geschreven heeft. Namelijk in het tweede hoofdstuk, het zesde vers. En leest u het maar even met mij mee. Daar schrijft hij dan: gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Daar zie je eigenlijk hetzelfde wat hij nu in dat derde hoofdstuk wat gaat uitwerken. Hij gaat dus eerst wijzen op het geheim dat zij de Heer Jezus Christus hebben mogen aannemen door het ware geloof. Hebben ze tot hem de toevlucht mogen nemen. En dan moeten we even denken aan het woord van de apostel Petrus. Als hij dan de Pinksterprediking gehouden heeft, dan laat de Heilige Geest optekenen die dan het woord gaarne aannamen. Dus dan zie je dat het aannemen van Christus ook wel kan worden omschreven als het aannemen van het woord. Het evangeliewoord, zoals het door de apostel Petrus gepredikt is op de Pinksterdag. En zo mag Calvijn ook graag spreken over het woord, als hij zegt dat het woord is het gewaad, het kleed van Christus. Paulus en Petrus, ze bedoelen dus hetzelfde als de ene zegt Christus aannemen, en als van de anderen gezegd wordt dat ze dat woord van Petrus, dat evangeliewoord, hebben aangenomen. Die horen dus bij elkaar, Christus en het woord. Dat is als het ware een eenheid. In het woord vinden wij de Christus van het woord. En het aannemen van het woord is dus zeggen amen op de belofte van dat evangeliewoord. Op dat woord wat Petrus predikte. Het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Dat is dus het woord aannemen, dat woord geloven. Op dat woord hopen, daar de toevlucht op nemen. Heren, is het dan waar? wat u belooft. Dat als wij de naam des Heren aanroepen, we zalig zullen worden. Als de Heere dan onder de prediking zegt, ja, dat is waar. Dat woord door de geest aan ons hart wordt toegepast. Mogen we zo ook door het woord Christus aannemen. Hem toebehoren, zijn bruid worden. Maar, zegt Paulus, maar dat gaat verder. Want het gaat er niet alleen over dat u het woord van Christus aanneemt. Maar ook, zo zegt hij, dat het woord van Christus in u wonen. Paulus gaat eigenlijk met die uitdrukking verder, dieper. Hij zegt, nou moet u niet alleen het woord aannemen, Christus aannemen, maar u moet dat woord van Christus ook in u wonen. En wat betekent dat dan? Wel mag ik dat eens duidelijk maken met een voorbeeld. Op dit moment worden er in Middelharnis heel wat nieuwe huizen gebouwd, nieuwe wijken in gebruik genomen. En als je dan langs zo'n nieuwe straat met woningen woont en een jongstel heeft een van die woningen gekocht, dan kun je niet zeggen van wie nou die woning is, als ze nog leeg zijn. Maar zodra die jonge mensen getrouwd zijn en intrek nemen in dat huis, dan gaan ze dat huis inrichten. Dan gaan ze schilderijen ophangen, meubels kopen, gordijnen. En dan krijgt dat huis iets eigens. Je kunt het huis gaan herkennen door de bewoners. Het krijgt een eigen karakter, dat huis. Je kunt zeggen, ja, hier wonen zij, dat past nou precies bij hen. Dat is hun stijl. Nou, dat betekent het ook. Dat als Christus in je hart, in je huis komt wonen, dan wordt dat zichtbaar. Dan kun je zien wie erin woont. En dat is het wat Paulus zegt. Laat het zichtbaar worden wie er in jullie huis woont. En daar gaat het Paulus om. Laat dat nu zichtbaar worden. Laat zien dat het woord van Christus, het evangelie woord, je leven gaat stempelen. Laat het zichtbaar worden in je leven dat het leven is naar Christus woord. Dat zijn beeldenis zichtbaar wordt in je leven. Paulus, hij zegt er heel nadrukkelijk bij, het gaat om het woord van Christus. Dus heel duidelijk niet een mensenwoord. En daar wijst ook onze Heidelberger catechismus zo heel duidelijk op. Die zegt dat wij ons leven niet moeten inrichten en goede werken niet moeten doen naar het goeddunken van menseninzettingen. Dus geen eigenwillige godsdienst, geen godsdienst zoals Jerobeam dacht dat het wel met gouden kalveren kon. Of zoals de fariseeën dachten met hun eigen wetten. Of in de dagen van Paulus dat mensen zeiden smaak niet en roer niet aan. En zo is het vandaag de dag nog steeds dat mensen hun eigen godsdienst creëren en uitvinden. Mensen die bouwen op gewoonten, op tradities of inzettingen en zeggen, ja, dat is mijn godsdienst. Of mensen zeggen, ja, maar ik denk dat het wel zo kan. Of ik vind wel dat het zo moet kunnen. Nee, zegt apostel Paulus. Het gaat om het woord niet van mensen, maar het gaat om het woord van Christus, dat dat rijkelijk in u wonen. Christus, hij is immers de inhoud van het woord. En Luther zei dat al. In de winselen van de kribbe vind je Christus. En de winselen, dat was het woord. Hij zegt, in het woord vind je Christus. Hij is het middelpunt en de inhoud van het woord. Heel het woord is van hem doorademd, doortrokken. En zo zegt ook Paulus het. Bid voor ons dat God ons de deur van het woord openen om te spreken de verborgenheid van Christus. In het woord vinden wij Christus. Hij is dus Christus van het woord. En gemeente, laat dat eens even tot u doordringen. Dit is het woord. Kinderen, dat zijn niet zomaar bladzijden met daarop letters die woorden vormen. En woorden die weer zinnen vormen en die weer bepaalde gedachten tot uiting brengen. Maar zie nu eens, dit is het woord van Christus. In dit woord is Christus. Ziet u zo eens naar het woord. Het woord, het levenwekkende woord, het trouwbare woord. Het woord dat Christus tot middelpunt heeft. Het woord dat u zalig kan maken. Heb u dat woord lief gekregen? De Heer Jezus, hij zegt het tegen Zacchaeus. Heden, zegt hij, moet ik in uw huis zijn. En dan zegt de Heer Jezus eigenlijk, Zacchaeus, ik moet in jouw huis herbergen. Ik moet er intrek in nemen om er altijd bij te blijven. Daar gaat het om. En dat is ook de vraag die vanmorgen uit het woord tot ons komt. Uit deze tekst. Is het dan ook zo dat wij die levende band met hem kennen, die gemeenschap en die omgang met hem? Dat niet onder woorden te brengen geheim van die mystieke vereniging met Christus. Dat wonder om uit hem te leven door het geloof. En dat is ook wat Petrus zegt. Laat dan Christus koning zijn. Laat hij dan heerschappij hebben over uw leven. Want alleen als Christus en het woord zijn kracht doen in uw leven, dan is het waarlijk een leven wat voor God kan bestaan. Want dat is wat de apostel zegt. En wat hij nazegt als het ware vanuit het Oude Testament als Jesaja zegt, tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat het geen dageraad zal hebben. En dat is de zielsdoorzoekende vraag van morgen. Voor jou en voor mij en voor ons allemaal. Heeft Christus nu woning gemaakt in mijn hart? En heeft zijn woord nu beslag en alles over mijn leven te zeggen? Is het nou ons gebed geworden? Maak in uw woord mijn gang en treden vast, omdat ik mij niet van uw paan moog keren. Kom gemeente, onderzoeken wij ons vanmorgen voor het heilig aangezicht van de Heer. Heere, is het ook zo? Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn. Wordt mijn leven nu gestempeld door Christus? Woont zijn woord rijkelijk in mij? En iemand vraagt misschien, maar hoe weet ik dat nou? Hoe weet ik dat nou dat Christus in mij woont en dat zijn woord heerschappij heeft over mijn leven? Wel, Paulus, hij voegt er een woordje aan toe. Hij zegt niet alleen dat het woord van Christus in u woont, maar hij zegt er heel duidelijk bij dat het woord van Christus rijkelijk in u woont. En daarmee laat Paulus iets zien dat het niet gaat over een bepaald gedeelte van het woord of voor een bepaald moment. Nee, met dat woord rijkelijk zegt hij dat het woord van God met overvloed geheel en al in u woont. En daarin komt nou het verschil openbaar, gemeente, met de huichelaar. De huichelaar, de nabijkomende christen. Hij wil wel dat Christus in hem woont, maar in zijn hart wil hij ook een deel houden voor de wereld en zijn eigen vlees. De huichelaar, hij wil nog steeds twee heren dienen. De mammon wat en Christus wat. Voor hem is Christus iets of misschien zelfs veel. Maar voor het ware kind van God is Christus alles. En daarom is het zijn verlangen ook wat de Heidelberger zegt. Om nu naar al de geboden van de Heere begeren te leven. Ja, de hypocriet, hij wil wel naar enkele geboden van de Heere leven. De geboden die hem te pas komen en die hij zo een plaats kan geven in zijn leven, zonder dat het hem moeite kost. Want hij wil zo graag baas blijven in zijn eigen leven. En het ten diepste toch nog inrichten naar zijn gedachten en opvattingen. Hij vraagt zich af, hoe ver kan ik nog met de wereld meegaan, zodat de omstanders mij toch nog een christen vinden. Maar dat snijdt Paulus nou radicaal af als hij zegt dat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Dat wil zeggen overvloedig, allesbeheersend. En dan vraagt Gods kind ook niet, hoe ver zou ik nog met de wereld mee kunnen? Maar precies tegenover het gestelde, hoe kan ik zo ver mogelijk van de wereld vandaan blijven? Rijkelijk in u wonen. Dat wil dus zeggen dat het woord van God heerschappij heeft op alle terreinen van mijn leven. Gemeente, daar gaat het over. Rijkelijk wonen. Dat wil zeggen dat het woord van Christus gezag heeft hoe ik mijn werk doe. Hoe mijn omgang is binnen de gemeente. Hoe mijn omgang is in het gezin. In mijn huwelijk. In mijn muziekkeuze. In mijn vrije tijdbesteding, ja, tot in mijn slaapkamer. Ja, heel mijn leven en onder alle omstandigheden rijkelijk wonen. Daar ligt nu het onderscheid tussen het ware kind van God wiens verlangen het is. Heere, wilt u totaal mijn koning zijn? En wilt u heel mijn leven regeren? U zegt, hoe zal dat toch kunnen? Want ik heb zo te strijden met dat vlees en dat bloed van mij, dat zich niet wil onderwerpen. Ik heb zo te worstelen met die oude mens, die zich maar niet wil onderwerpen. Als dit woord van Paulus klinkt, dat Christus rijkelijk in u woont, wat gevoelen wij dan dat we zo nodig hebben de krachtige werkingen van de Heilige Geest? En dan is het ook de apostel Paulus die in Efeze 5, als het over deze dingen gaat, ook zegt, wordt vervuld van de Geest. En daar gaat het over, dat wij door de kracht des Heiligen Geestes deze zonden overwinnen. En dan laat Bunyan dat zo prachtig zien in de Heilige Oorlog. Als daar de inwoners van stad Mensenziel de zonden gaan kruisigen. O, dan willen zij die zonden aan dat kruis nagelen. Maar het lukt hen niet, die zonden dreigen te ontsnappen. En dan zien wij daar door Bunyan zo prachtig geschilderd, dat daar de hand des Heilige Geest, de hand van de inwoner van Mensenziel omvat. En dat het door zijn kracht is dat die hand van Mensenziel de zonden kruisigt. En daarom, gemeente, hebben we het ook met elkaar gezongen. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Of zoals onze kinderen het ook geleerd hebben. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan zien wij weer dat geheim. Die verbindenis tussen geest en het woord van Christus. Want dan hebben wij zo nodig, gemeente, als dat woord in ons rijkelijk dient te wonen, de omgang met dat woord. Want dan is het Heer Jezus Christus die zegt, onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven hebben, en die zijn het, die van mij getuigen. Gemeent, hoe lief is nou dit woordje? Is het je overdenkingen bij dagen en bij nachten? Mag ik je eens vragen, hoeveel tijd heb je besteed de achterliggende week in het onderzoek van dit woord? Was er een uur per dag? Of moet u beschaamd zeggen, nee, enkele minuten bij het lezen aan tafel, 's ochtends en 's avonds. En als ik het bij elkaar optel, kom ik misschien aan een kwartier. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Gemeente, dat kan niet buiten de omgang met dat woord. Dan is dat woord ons alles. Weet u, dan gaat de dichter zingen schoon, ik alles mis. Kan dat woord door zijn smaak mijn hart en zinnen strelen. Want door dat woord hebben wij omgang met Christus, Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vree verbond, naar zijn woord getoond. In dat woord vinden wij Christus. En dat is ook wat de Heer Jezus zegt tegen Martha. Als Martha zo druk is, dan zegt hij, Martha, Martha, ge bekommert u om vele dingen, maar één ding is nodig. En dat is stil zijn aan de voeten van Christus. Daarom, gemeente, hoeveel tijd heb je nou stilgezeten aan de voeten van Christus? Leerjongeren geweest van deze zaligmaker. Meent onderzoekjes. Ja, maar ik heb het zo druk. Eén ding is nodig. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zoek nou eerst die dierbare middelaar te kennen. En hem te vervolgen te kennen. Om nou uit hem bediend te worden. Door zijn lieve geest onderwezen te worden. Door dat woord. Het woord van Christus, het wonen rijkelijk in u. Als Paulus deze oproep doet, zo heel persoonlijk, aan de gemeente van Colossum, dan mag dat woord van de apostel Paulus ook wel vertaald worden als het woord van Christus wonen rijkelijk onder jullie. En dan is het als het ware of de apostel Paulus de kring breder maakt. Niet alleen persoonlijk, maar laat dat woord van Christus nou ook heersen in het midden van de gemeente. En u begrijpt, dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daar waar het woord heerschappij gaat krijgen in ons persoonlijke leven, daar gaat het ook doorwerken naar anderen toe. Dan komt er een samenbuigen onder dat woord van Christus. En dan zie je als het ware dat de tweede gedachten als vanzelf uit de eerste voortvloeit, want dan zegt apostel Paulus, leert en vermaant elkander. En dat heeft alles met elkaar te maken, want als je die tekst ook vanuit de grondtekst zou lezen, dan zou je het ook zo mogen vertalen, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkaar leert en vermaant. Dat is een vrucht van het wonen van het woord van Christus in u, dat u ook anderen gaat leren en vermanen. Wie deel mag hebben aan Christus en wie het beeld van Christus gaat vertonen, die krijgt ook oog voor de naaste. Zoals Christus met innerlijke ontferming bewogen was over de schare die hij ontmoette. Over de enkeling die op zijn weg kwam. Leren en vermanen. Als een heerlijke vrucht van de rijke inwoning van het woord van Christus in ons hart. Deze twee woorden, zo zegt onze vroeg overleden professor van het Nieuwe Testament, professor Versteeg. Hij zegt leren en vermanen, dat zijn de twee woorden die ook terugkomen in de verkondiging van het woord. Hij zegt de ware verkondiging van het woord spreekt van belofte en eis. Leren en vermanen. En wat wil dat dan zeggen als wij geroepen worden om elkaar te leren? Ook in het licht van het woord en de prediking van het woord. Wel, dan hebben wij elkaar in de onderlinge ontmoeting te leren. Dat wil zeggen, elkaar te brengen tot het troostrijke inzicht van de rijkdom van het heil van Christus dat hij verworven heeft. Oh, dat moet de inhoud zijn van het leren. Dat je elkaar wijst op dat grote wonder. Dat Christus het verlorene zoekt. Dat we met elkaar spreken over het wonder. Dat hij nu aan het kruis van Golgotha volbracht heeft de volkomen verzoening. Dat hij betaling heeft gegeven voor de zonden. Om met elkaar te spreken wat bij hem te verkrijgen is. En dat alles om niet het eeuwige leven. Dat hij dat beloofd heeft te zullen geven aan een iegelijk die hem daarom bidt. Wat zien wij dat heel mooi getekend in de schrift. Als daar Apollos is, de man, machtig in woorden en werken, vol des Heiligen Geestes. Maar er zijn ook twee godvrezende mensen, Priscilla en Aquila. En ze horen het. En toch zeggen ze, Apollos, er is nog zoveel te leren. Vanuit het woord mogen je enkele handreikingen doen. Apollos, ze mochten hem bescheidelijker de weg des Heren uitleggen. En zo mochten ze hem leren. En zo worden gemeenten geroepen om elkaar te leren en te onderwijzen. En was dat ook niet het doel, als vroeger de vromen in de gezelschappen elkaar ontmoeten. Om te spreken wie de Heere wilde zijn. Wat de Heere doet in het leven van zijn kinderen. Om elkaar daarin te onderwijzen, tot een hand en tot een voet te zijn. En ligt daar niet nog steeds een taak? Is het nog steeds niet de roeping van een ieder die de Heere vreest om een moeder in Israël te zijn. Om de jongelingen te onderwijzen. En de onbekeerden gunnen te spreken over wie de Heere voor een verloren mensenkind wil zijn. Leren. Het is de roeping elke dag om anderen te onderwijzen. Vermanen, zegt apostel Paulus. Dat tweede woord dat te maken heeft niet alleen zoals leren met de belofte van het evangelie te maken heeft. Heeft ook dat woord vermanen met de eis te maken die vanuit het woord tot ons komt. En die we zo duidelijk verwoord vinden in het formulier van de doop. Luister maar. Door de doop worden wij vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader en Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat is de roeping die bij een ieder ligt. Die het teken en zegel van de doop heeft ontvangen. Daardoor worden wij vermaand, worden wij opgeroepen, verplicht. En dat is nu de taak van een ieder in ons midden, om elkaar daarop te wijzen, daartoe op te roepen. Om te wandelen naar de regel des geloofs, in die hartelijke liefde tot God en de naaste. Vermanen, dat houdt in elkaar waarschuwen, elkaar ook terecht wijzen. En gemeente, dan zijn deze woorden niet populair en geliefd in onze dagen. In onze dagen waar de geest van K inwaait, ben ik mijn broeders hoeder, wat heb ik met een ander te doen? De leus is God voor ons allen en ieder voor zich. Individualisme ten top gestegen. Nee, zegt het woord. Nee, zegt Paulus, radicaal anders. Hebt acht op elkaar. Niet het zogenaamd vrijlaten van elkaar. Dat is liefdeloos. De liefde geeft oog voor elkaar. En ook dat mag ik wel heel duidelijk maken. Als je nou wandelt met het mooie weer in de grachten, daar langs in Utrecht. En iemand kent ze wel, met die hoge kades. Je wandelt daar langs die grachten. En je ziet daar ineens een kind verdwaald. Een klein kind. En zoekt zijn moeder en heeft niet zo goed acht op de weg. En je ziet het naar de rand van die gracht wandelen. Dan denk je toch niet, nou ja goed, dan moet die moeder maar voor zorgen. Maar dan ren je toch. Je grijpt dat kind toch weg. Voordat het in die diepe gracht valt. Zou je dat dan niet doen? Als je gemeenteleden weg ziet glijden van de gemeente, weg ziet glijden van het woord, dan spreek je ze toch op aan. Het acht op elkander. Als je ziet dat de dingen verkeerd zijn in de gemeente, oh, dan ga je eerst toch op de knieën. Dan zeg je, Heere, wilt u mij liefde en vrijmoedigheid geven om de ander aan te spreken. Heere, wilt u mij zo mijn weg leiden, dat ik hem erop aan mag spreken en vermanen vanuit de ware liefde. De gemeente, dat is nou iets wat we met elkaar moeten leren verstaan, opnieuw. Want door de jaren heen zijn we dat als gemeenten kwijtgeraakt. Dan bedoel ik niet alleen onze gemeente, maar in het algemeen, in de kerkelijke gemeente. Dan kijken de mensen eerst naar de kerkenraad. Ja, maar dat is hun taak. Nee, gemeente. Dat is niet bijbels. Zo heeft de Heer Jezus het ons niet geleerd. De eerste taak is dat we elkaar vermanen. Dat we elkaar onderwijzen. En als dat niet gaat en niet uithelpt en niks uitricht, dan is het pas naar het woord van de Heer Jezus de taak om daar de kerkenraad bij te roepen. Maar het is het ambt, de plicht aller gelovigen om opzicht te hebben over elkaar. Om met elkaar te spreken, elkaar te onderwijzen, elkaar te vermanen. En hoe moet dat dan? Wel, Paulus, hij zegt het, in alle wijsheid. Wat bedoelt Paulus dan als hij zegt dat dat leren en vermanen moet geschieden in alle wijsheid? Wel, dan zou je misschien in de eerste plaats zeggen, ja, dat is natuurlijk met tact. En dat is met invoelingsvermogen. En dat is bedachtzaam. Oh ja, zeker, dat zijn allemaal wel middelen waarmee dat leren en onderwijzen geschieden moet. Maar toch bedoelt Paulus dat hier niet. Want als hij het heeft over de wijsheid waarin dat geschieden moet, dan bedoelt hij de wijsheid uit Christus. Want luister maar wat hij zegt in het tweede hoofdstuk, het derde vers. Van Christus in de welke alle schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Het gaat dus om te onderwijzen met de geest van Christus, in de wijsheid van Christus. Onderwijzen, dat heeft Christus tot inhoud. Daar moet het om gaan. Als wij leren, dan moeten wij de gemeente leren van Christus. Als het gaat over het vermanen, dan moeten wij gemanen om Christus gelijkvormig te worden. Hij is het die de inhoud moet zijn van het leren en het vermanen. Niet, zegt Paulus, zoals de dwaalleraren doen met een schijn van wijsheid. Nee, maar het moet zijn met de wijsheid van Christus. En het moet zijn zoals Christus het zelf gezegd heeft. Mijn spijze is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft. Dan gaat het ook ten diepste onderwijzen in de wil van de Vader, in zijn heilig woord en zijn heilige wet. Opdat er het gebed geboren mag worden, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Heere, neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Onderwijst, leert en vermaant elkander in alle wijsheid. Gemeente, als dat nou eens gepraktiseerd zou mogen worden in ons midden, in uw gezin, op uw werk, zou het dan niet radicaal veranderen? Als we zo een zoutend zout mogen zijn, in wijsheid, in liefde, opzicht over elkaar, bewogenheid met elkaar, onderwijzen van elkaar, maar ook vermanen en terechtwijzen. O, de Heere geeft het door zijn heilige geest, dat het weer gevonden mag worden. Komt, luister toe, gij godsgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Zo hebben we het met elkaar gezongen. Meent, hoe komt het dan dat er zo weinig gesproken wordt van de wegen van de Heer? Dat onze kinderen het zo weinig horen, hoe goed het is om de Heer te vrezen. Omdat dat vanmorgen ook nood mag worden. Wat is het dan ook arm als we elkaar niets meer te vertellen hebben. Dat we zo dor over de aarde gaan, dat we te maken hebben met verachtering in de genade. Dat we het vanmorgen mogen belijden. En als we uit elkaar gegroeid zijn, komt het dan ook niet. Toch geen oog hadden we elkaar niet oprecht vermaand en teruggeroepen hebben. De Heere geven dat we weer gloeiende kolen mogen worden, die anderen in de ontmoeting mogen aansteken en de liefde weer gevoeld mag worden. Daarom, als apostel Paulus het zegt, bid dan om de vervulling van die vermaning, dat we mogen leren en vermanen. En dan komt hij ten slotte tot die laatste aansporing. Als hij dan zegt, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En daar moet het op uitlopen, zegt de apostel Paulus. Laat dat onder u gevonden mogen worden, dat u de Heere verheerlijkt met psalmen, geestelijke liederen en lofzangen. Dat het gevonden mag worden wat de dichter zingt in Psalm 138. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zeren wegen. En wat zou dat groot zijn, als dat gevonden mag worden. Gemeente, dat is maar even een zijspoor. Er is natuurlijk heel wat afgediscussieerd over de vraag, wat wordt er nou bedoeld met psalmen, geestelijke liederen en lofzangen. Er zijn er uitleggers die zeggen, ja, die driedeling, dat zit op het boek der psalmen en dat kun je in drie soorten verdelen, drie genres. Nee, zeggen anderen weer, psalmen, dat is het boek der psalmen, maar de geestelijke liederen en de lofzangen, dat zijn weer andere vrije liederen. Maar u zult wel begrijpen dat ik daar nou niet verder op inga. Dat heeft ook zo weinig zin. Maar ik zou er twee dingen over willen zeggen vanuit dit woord. Wel, in de eerste plaats ligt er wel eens een vraag. Waarom zingen wij toch in de eredienst eigenlijk alleen maar de psalmen? Wel, dat hebben wij, om het zo eens te mogen zeggen, van Calvijn meegekregen. Calvijn die zegt dat wij God het allerbeste zijn eigen woord kunnen nazeggen. Of op een andere plaats zegt hij, men kan de Heere niets beter toezingen dan zijn eigen woord. Daarom houden we aan dat woord maar vast. Om de geïnspireerde psalmen te mogen zingen in het midden van de eredienst. Het tweede wat ik er zeggen van wil, is dat deze tekst ons leert dat de Heere mensen gaven geeft om liederen te dichten. Om geestelijke liederen te schrijven die vol van de Heer en vol van zijn dienst zijn. En daarom is heel de gezangenkwestie niet de zaak waar het om moet gaan, gemeente. Maar het moet vanmorgen gaan om deze vraag. Wordt er nog gezongen in ons midden? Zingen wij nog met onze kinderen? Mag het nou gelden? Men hoort der vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Laten wij toch veel zingen, ook in het midden van de gemeente. Maar ook als je aan het fietsen bent. Of als je in de stilte in je huiskamer zit. Sla het boek der psalmen maar open. En zing de Heere met psalmen, geestelijke liederen en lofzangen. Oh, en Augustinus heeft het geheim zo ervaren van het zingen. Want van hem is die prachtige uitdrukking. Zingen, dat is dubbel bidden. En dat bedoelt hij als wij geen woorden meer hebben om te bidden. Als wij geen woorden hebben om uitdrukking te geven wat er in ons hart leeft aan moeite en verdriet, maar ook aan blijdschap en vreugde. O, dan kunnen wij in de psalmen de Heere zo aanroepen in ons gevoelsleven. Vanuit de nood of vanuit de blijdschap wil de Heere dan de psalmen op onze lippen leggen. En dan zijn de psalmen zo vaak een heerlijk medicijn voor een gewonde ziel. Daarom hebben we het ook met elkaar gezongen uit Psalm 42. Waar je dat zo prachtig en diep en rijk onder woorden gebracht ziet. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij ook moog treffen door de psalmen tot de Gods mijns levens heffen. Daar ziet u het geheim. O, dan wil de Heere die psalmen geven in het hart. Omdat ze tot bemoediging, tot vertroosting, tot onderwijs mogen zijn. Om een ziel in de nacht van de zorgen, in de nacht van de duisternis, in de nacht van de godsverlating, waar tot zijn ziel gezegd wordt, waar is God op wie gij bouwdet, aan wie gij uw zaak vertrouwdet. O, dan mag de ziel te midden van die nacht zeggen, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Wat heeft de Heer Jezus gedaan, kinderen, toen hij voor zijn lijden stond, nadat hij het avondmaal gegeten en gedronken had? Wat deed hij? Hij zong de lofzangen. Psalm 113 tot Psalm 119. Psalm 109, Psalm 118. Ze zong van de steen die door de bouwlieden wel verworpen is, maar van God tot een hoofd des hoeks gelegd. Wat zal dat voor Christus geweest zijn? Toen hij die psalmen op de lippen nam. Ik zal verworpen worden, gekruisigd. Maar mijn Vader zal me doen opstaan. Het zal Pasen worden. Ik zal mogen zitten aan de rechterhand van God. En met de psalmen op zijn lippen ging hij naar Gethsemane. En zo in navolging van Christus zijn vele martelaren jongelui met de psalmen op hun lippen de brandstapel opgegaan. En dan mochten ze uit diezelfde psalm 118 horen. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoeden. Daar God mijn schild en hulp zal wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? O, daar zie je dat Gods geest de psalmen als een geschenk gegeven heeft aan zijn kerk. Opdat door de psalmen de ziel er bovenuit getild mag worden. Als daar de dood aanschouwd moet worden, de marteldood. Wat zal een nietig mens mij doen? Want de Heere is bij mij. En zo bedoelt Paulus, zing dan den Heeren. Oh, en zo heeft ook Luther het mogen ervaren als hij te maken had met de bestrijdingen van de vorst der duisternis. Toen heeft hij het geleerd zingen, jaag de duivel op de vlucht. Oh, dat is ook een verdienste van Christus, gemeente. Want wij konden niet meer zingen tot zijn eer. Dat lied is verstomd na de zondenval. Toen konden wij niet meer zingen tot zijn eer. Toen gingen wij zingen tot onze eer. En roemden wij met Lamech in een wraaklied onze eigen kracht. Maar door genade, door de verdiensten van Christus wordt het waar. Hij geeft mij opnieuw een danklied tot zijn eer. Voel je het, vloeit alles voort uit Christus. Ook het zingen van de psalmen heeft hij voor zijn kerk geleerd. Geven en verworven, omdat hij zwijgen moest, mag nu zijn kerk gaan zingen. O, en zo wordt het waar, wat Paulus zegt in het 11e vers van ons teksthoofdstuk. Als hij daar die vermaningen uitspreekt, dan zegt hij, maar Christus is alles en in allen. O, dan staan al die vermaningen onder de koepel van Christus' regering in het leven. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is mijn rechtvaardiging en hij is mijn heiligmaking. Hij is mijn eeuwig leven. Dan is Christus niet iets voor mij. Dan is Christus niet veel voor mij. Maar dan is Christus alles voor mij. Dan is het waar wat Paulus zegt. Doch ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En zo wordt de vermaning van Paulus vanmorgen een gebed. En dan leren wij er bidden. Heere, werk toch door uw lieve geest dat het woord van Christus rijkelijk in mij wonen. Heere, geef mij vrijmoedigheid en liefde om te leren en te vermanen. Heere, geef gij door uw geest de psalmen in mijn hart, opdat ik zingen mag. Heere, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. En te zoeken we opnieuw samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo komt u vanmorgen tot ons allemaal met dit woord van de apostel Paulus. Dat dan het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Heere, dan belijden wij dat het leven nog zoveel gebreken vertoont. Dat het beeld van Christus nog zo onzuiver zichtbaar is. Heer, en wij bidden u, laat het helderder en duidelijker en zichtbaar worden. En dat kan u alleen door uw Heilige Geest. Dat we vervuld wogen wordt die Geest en dat die ons leiden mag. Heer, en dat we zo door de omgang met het woord, in die gemeenschap met u, uit u mogen leven. Heer, laat er dan ook vanuit die omgang met u, die bewogenheid zijn met elkaar. Om elkaar te leren uit liefde. Om elkaar ook te vermanen, te waarschuwen en terecht te wijzen. Heere, dan belijden wij u ook, dat daar zo weinig van terecht gekomen is. Heere, het kan zo stil zijn in het leren. We kunnen zo slap zijn in het vermanen. Heere, we belijden het voor u. En dan hebt u het zo nodig dat wij het zouden doen. U bent het zo waardig, Heere. We hebben het zo nodig om aangespoord te worden, om u te zingen, Heere. In de psalmen, in de geestelijke liederen, in de lofzangen. Heere, gij zijt het zo eeuwig waard. Wij moeten het u belijden dat het zo gebrekvol is. Dat het vaak zo stamelend is. En vaak uit gewoonte. Maar wilt gij ons door uw Heilige Geest nu eens aanvuren, om werkelijk te zingen. Dan zingen zij aan hem gewijd van zere wegen. Heere, dat zo het gehoord mag worden en gezien mag worden. Dat we pelgrims zijn op weg naar het hemels Jeruzalem. Heere, en als van al deze dingen nu niets gevonden wordt in ons leven. Heere, dan zijn we nameloos. Nameloos arm. Want dan leven wij nog onder de heerschappij van ons eigen ik. Heere, dan gaan we nog de brede weg naar het verderf. En daarom bidden wij u. Laat ook dit woord een prikkel mogen zijn om u te zoeken. Het leven te vinden in u. Heere, heb dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Dat u vanmorgen nog te spreken gaf. Heer, het is alles uit u. En wij bidden u, wil dan zo ook bij ons blijven, ook als we in de middag deze dingen in de stilte overdenken. Heer, als het woord vanmiddag nog eens open mag gaan, wilt gij dat zelf werken. Dat het woord van Christus zo, in de omgang met dat woord, stalte in ons midden mag krijgen. Heer, wilt u dan ons ook vanavond weer samenbrengen. Als we mogen stilstaan bij het vaderschap. Van u, o Heere, in het leven van uw kinderen. Maar dat u ook die vader bent van alle mensen. En dat u daarom ook recht hebt door alle mensen gediend te worden. Heere, laat er ook vanavond onderwijs mogen zijn. En geef dan ook dat we vanavond getrouw zullen komen samen. Om daarin ook u te zoeken. Het van u te verwachten. Op te zien tot u de levende God. Heere, ga zo met ons mee. Houd ons vast en ga ons voor met uw heiligt. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 68 het tweede vers. Maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen, hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht. Dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppend stijgen. Heft Gode blijde psalmen aan. Psalm 68, het tweede vers. Thank you. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.